Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 22 zingen wij het 14e vers. Eerlang gedenkt hier aan het wereld rond, haast wendt het zich tot God met hart en mond. En waar men ooit de wildste volken vond, zal God ontvangen aanbidding, eer en dankbare lofgezangen. En wat er verder volgt, we noemden nu Psalm 22 en daarvan het 14e vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de Handelingen der Apostelen, daarvan het 17e hoofdstuk, de versen 22 tot en met 34. Wij herzeggen u Handelingen 17 van het 22e tot en met het 34e vers. Doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 43 en daarvan het 3e vers: Zend Heer uw licht en waarheid neder. en wat er verder volgt.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen nu Handelingen 17 vanaf vers 22. En Paulus, staande in het midden van de plaats genaamd Areopagus, zeide: Gij mannen van Athene, ik bemerk dat gij alleszins gelijk als godsdienstigen zijt. Want de stad doorgaande en aanschouwende uw heiligdommen, heb ik ook een altaar gevonden op het welk een opschrift stond: den onbekenden God. Deze dan, die gij niet kennende dient, verkondig ik u lieden. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat erin is, deze zijn de Heere des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt, en wordt ook van mensenhanden niet gediend als iets behoevende, alzo hij zelf allen het leven en den adem en alle dingen geeft. En heeft uit ene bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt, om op den gehele aardbodem te wonen. Bescheiden hebben de tijden tevoren geordineerd en de bepalingen van hun woning. Opdat zij den Heere zouden zoeken, of zij hem immers tasten en vinden mochten, hoewel hij niet ver is van een iegelijk van ons. Want in hem leven wij en bewegen ons. En zijn wij, gelijk ook enige van uw poëten gezegd hebben, want wij zijn ook zijn geslacht. Wij dan zijn de godsgeslacht, moeten niet menen dat de godheid goud of zilver of steen gelijk is, welke door menselijke kunst en bedenking gesneden zijn. God dan, de tijden der onwetendheid overgezien hebbende, verkondigt nu alle mensen alom dat zij zich bekeren. Daarom dat hij een dag gesteld heeft op welke hij den aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door een man, die hij daartoe geordineerd heeft. Verzekering daarvan doen dan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Als zij nu van de opstanding der doden hoorden, spotten sommigen daarmede. En sommigen zeiden, wij zullen u wederom hiervan horen. En alzo is Paulus uit het midden van de weg gegaan. Doch sommige mannen hingen hem aan en geloofden. Onder welke was ook Dionysius, de Areopagiet. En een vrouw met name Damaris en anderen met dezelfde.
Gemeente, aan de beurt van behandeling is zondag 33 van onze Heidelbergse catechismus, die we nu eerst aan u willen voorlezen. Zondag 33, vraag 88. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? Antwoord: in twee stukken. In de afsterving des ouden en in de opstanding des nieuwe mensen. Vraag 89. Wat is de afsterving des oude mensen? Antwoord: het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonde vertorend hebben en die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Vraag 90. Wat is de opstanding des nieuwe mensen? Antwoord: het is een hartelijke vreugde in God door Christus en een ernstige lust en liefde om naar de wil Gods in alle goede werken te leven. Vraag 91. Maar wat zijn goede werken? Antwoord: alleen die uit een waar geloof naar de wet Gods, alleen hem ter eer geschieden, en niet die op ons goed dunken of op menseninzettingen gegrond zijn. Gemeente, schrijven wij als thema onder deze zondag de waarachtige bekering. En letten wij naar aanleiding van deze vragen en antwoorden op vier gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de stukken waarin de bekering bestaat. In de tweede plaats willen we letten op de droefheid waaronder de bekering plaatsvindt. In de derde plaats willen we letten op de vreugde waarmee deze bekering zich voltrekt. En in de vierde plaats willen we letten op de werken waaruit de bekering blijkt. Dus het gaat vanmiddag over de waarachtige bekering. Onze eerste gedachte: de stukken waarin de bekering bestaat. En dat zijn twee stukken: de afsterving van de oude en de opstanding van de nieuwe mens. Onze tweede gedachte: de droefheid waaronder de bekering plaatsvindt. Antwoord 89. Een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonde vertorend hebben en die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Onze derde gedachte: de vreugde waarmee zich de bekering voltrekt. Het is een hartelijke vreugde in God door Christus en een ernstige lust en liefde om naar de wil Gods in alle goede werken te leven. En onze vierde gedachte: de werken waaruit de bekering blijkt. En dat zijn de goede werken, vraag en antwoord 91. Gemeente, het gaat vanmiddag over de waarachtige bekering. En het is belangrijk om daarbij stil te staan. Niet alleen over het feit dat wij ons moeten bekeren, maar ook waarin die waarachtige bekering nu bestaat. Het is heel opvallend dat onze vaderen in deze zondagsafdeling eerst gaan spreken over het wezen van de bekering. Wat is nu de waarachtige bekering? Veel mensen die spreken over bekering hebben het niet over wat de bekering is. Terwijl dat nou juist zo belangrijk is, want niet alle bekering is de waarachtige bekering. Let ook op dat woordje waarachtige in de vraag: in hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering? Er is zoveel bekering die niet waarachtig is. Iemand zegt: misschien staat dat wel op zijn plaats, dominee, de bekering. Want de vorige keer bent u begonnen met het stuk van de dankbaarheid, zondag 32. En nu gaan we luisteren naar de bekering. Maar de bekering hoort toch eigenlijk op een hele andere plaats te staan? Ja, dat hoor je wel vaak zo, inderdaad. Dat mensen zeggen: je moet je bekeren en dan word je verlost. Jij moet de eerste stap zetten en dan zet God de tweede stap. Dat is de vrucht van de bekering, de verlossing. Maar zo is het helemaal niet. De bekering staat niet aan het einde van het stuk van de ellende. De bekering staat zelfs niet aan het begin van het stuk van de verlossing. Maar de bekering staat in het stuk van de dankbaarheid. De bekering is een vrucht van de verlossing. De bekering begint in de wedergeboorte. Zonder wedergeboorte kan er geen bekering zijn. De bekering is de wedergeboorte in ruimere zin. De bekering begint in de wedergeboorte en eindigt bij het einde van een leven van een mens hier op deze aarde. En jonge mensen, ik wil jullie dit als waarschuwing meegeven. Velen die aandringen op de bekering zeggen dat er niet bij. Die zeggen, je moet je bekeren, nu. En je kunt dat ook. Alsof de bekering een beslissing van ons mensen zou zijn. Alsof de bekering de weg opent naar de verlossing. Alsof de verlossing een doe-het-zelf gebeuren is. Ja, zo wordt het inderdaad veel gebracht. Maar dat is niet de leer van onze vaderen. Dat is ook niet de leer van de Heilige Schrift. Niet, let op, niet dat er niet aangedrongen mag en moet worden op de noodzaak van de bekering. Misschien doe ik dat wel veel te weinig. En neem dat mee ook vanmiddag. Bekeert u, zegt de Heer in zijn woord, meer dan 140 keer. Dus zeker mogen we dat aan elkaars hart leggen. Moeten we dat aan elkaars hart leggen? Maar dan moeten we er ook bij zeggen wat dat is. De waarachtige bekering. Dat is geen verbetering, maar dat is een vernieuwing. De bekering kan alleen voortkomen uit een nieuwe wortel, zullen we straks horen, uit de Heere Jezus Christus. En anders, dan is heel de bekering maar een opknappen van de oude mens. Dan is het eigenlijk allemaal vroom gedoe. Dan heeft het niet het wezen van de waarachtige bekering. Dan kun je er niet mee voor God bestaan, al leef je zo vroom als de fariseer. En al ben je zo ijverig als de apostel Paulus was voor zijn bekering. Waarom hebben wij het nu over de bekering? Wel, onze vaderen willen in het stuk van de dankbaarheid naar de wet, dat hebben we al overdacht, de dankbaarheid bestaat uit de wet en het gebed. En die wet eist gehoorzaamheid, goede werken. Maar hoe kun je nu goede werken doen? Wat is daarvoor nodig? De waarachtige bekering. En daarom is het goed dat het stuk van de dankbaarheid daarmee begint. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? De Bijbel spreekt in het Nieuwe Testament op twee manieren over bekering. Ik heb er wel eens meer op gewezen dat er twee Griekse woorden zijn. Het woord metanoia en het woord epistrefo. En het woord metanoia, dat ziet op berouw. Dat komt straks terug. Bij de afsterving van de oude mens, hartelijk leedwezen over de zonde. Dat is metanoia. Dat is dat berouw hebben over de zonde. En epistrefo, wat is dat? Epistrefo betekent omkering. Epistrefo, dat blijkt in de wederkeer tot God. En daar zullen we straks ook over horen, als het gaat over de nieuwe mens. Daar komen die twee woorden eigenlijk beide in terug. Want de opstanding van de nieuwe mens is een leven in gehoorzaamheid aan Gods wet. de waarachtige bekering. Bent u bekeerd? Ben je bekeerd? Het is best wel eens goed om dat aan elkaar te vragen. Om dat heel direct aan elkaar te vragen. Misschien vragen we dat ook te weinig aan elkaar. Bent u bekeerd? Iemand zegt misschien, ja, ik ben bekeerd. Bent u echt bekeerd? Want we kunnen wel denken dat we bekeerd zijn, dat dachten de farizeeërs ook. Iemand zegt, ik ben zo onbekeerd. Bent u echt onbekeerd? Het zou nog wel eens mee kunnen vallen. Als dat echt uw levensnood is, want dat is een van de vruchten van de bekering. Als God een mens gaat bekeren, dan ga je vragen om bekering. We zullen straks zien, dan ga je je onbekeerdheid inleven. Het komt wel heel nauw. Want we hebben in de Bijbel allerlei voorbeelden van mensen die leken bekeerd te zijn. Denk aan koning Achab, die man die scheurde zijn klederen. Je zou zeggen, nou, dat gaat de goede kant op. Maar het stelde niks voor. Demas, aanvankelijk leek het de waarachtige bekering te zijn, maar op den duur bleek het toch niet echt. Want hij kreeg de tegenwoordige wereld lief. De rijke jongeling, de discipelen hadden ontzag voor hem. Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af. Maar het was niet de waarachtige bekering, want hij miste de liefde tot God en de liefde tot zijn naaste. Koning Saul, die geprofeteerd heeft, zodat de mensen zeiden, is Saul ook onder de profeten? Maar het was niet de waarachtige bekering. Hij is in zijn zonde gestorven. En zo zouden we nog een poosje door kunnen gaan. Dus onderzoek is heel erg belangrijk. Wij moeten ons wel bekeren. De eis tot bekering, die blijft. Alleen dat wil niet zeggen dat wij dat ook in eigen kracht kunnen. En jongens en meisjes, dat moet ons in de klem brengen. Wij moeten daarmee vastlopen. Dat moet onze nood worden voor God. En mensen die het zelf kunnen, bij hen wordt het geen nood. Maar dat is ook niet de waarachtige bekering. En mensen die het naast zich neer kunnen leggen, bij hen wordt het ook geen nood. Die leven onverschillig door. Die missen ook de waarachtige bekering. In het leven van Gods kinderen, en ik hoop ook in uw leven en ook in jouw leven, wordt dat nood. Bekeerd te moeten worden. En dat gaat door een weg, we hebben daar vanmorgen ook iets over gehoord. Eigenlijk gaat het over hetzelfde onderwerp. De preek van vanmorgen illustreert eigenlijk ook zondag 33 van onze Heidelbergse catechismus. Het is een doorgaand proces, waarbij ook Gods kinderen telkens weer onbekeerd worden. Petrus dacht dat hij bekeerd was. Hij zegt, al zouden ze ook allen aan u geërgerd worden, Heere, ik geenszins. En dan zegt de Heere tegen hem, zo gij eens bekeerd zult zijn. Je bent nog niet bekeerd, Petrus. Hij was wel een kind van God. Maar hij moest nog bekeerd worden. Zo gij eens bekeerd zult zijn. Een tweede bekering was nodig in zijn leven. Ja, sterker nog, een dagelijkse bekering is nodig in ons leven. Daar kom je nooit mee klaar. Hier op deze aarde. In hoeveel stukken? Wanneer is het nou echt? De bekering. Er is maar één echte bekering. Er is maar één echte troost. De enige troost. En de enige troost krijg je in de weg van de drie stukken. En de waarachtige bekering bestaat uit twee stukken. In twee stukken. Let op dat woordje in. Er staat niet uit twee stukken. Want dan zou je kunnen zeggen, het één is de helft. Als je dat hebt, dan heb je de helft al. Ook als je de andere helft nog niet hebt. Maar dat woord je in laat zien, nee, alle twee die stukken die moeten er zijn. Als een van die stukken gemist wordt, is het niet de waarachtige bekering. De Heere werkt niet eerst het ene stuk en later het andere stuk, maar de Heere werkt deze stukken naast elkaar. De Heere werkt deze stukken tegelijk. Het gaat als het ware samen op, de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. En in de weg van bekering kan er veel verschil zijn. De een heeft een hele krachtdadige bekering. Vorige week hadden wij het over Timotheus. Bij Timotheus is dat minder opzienbarend geweest. En toch, de waarachtige bekering bestaat in twee kenmerken, in twee stukken. De afsterving van de oude mens. Wat is dat, de oude mens? Dat is alles wat wij van de oude Adam hebben. Adam is onze voorvader, hij is ons verbondshoofd. Wij zijn in hem. Hij vertegenwoordigt ons in het werkverbond. En alles wat wij nog van hem hebben, dat is de oude mens. Dat is de verdorven mens, dat is die inklevende verdorvenheid. En dat moet beter worden. Nee, dat staat er niet, dat het beter moet worden. Wat staat er dan? Dat sterven moet. Die oude Adam moet niet opgeknapt. Die oude Adam die moet dood. Die oude Adam die moet gekruisigd. En dat is pijnlijk, dat is smartelijk, maar dat is wel nodig. Opknappen van de oude mens heeft geen enkele zin. Afsterving van de oude mens. Dat zie je straks weer met de herfst. Het gaat geloof ik nu al een beetje beginnen, jongens en meisjes. De herfst in de natuur. De hei bloeit al, de paddenstoelen kun je zien nog even. En dan gaan de bladeren van de bomen kleuren. Dat duurt weken en dan zie je zo'n blad, dat zie je helemaal versterven voordat het afvalt. Nou, dat moet met de oude mens gebeuren. Die moet sterven. En aan de andere kant, tegelijkertijd, vindt er een ander proces plaats, namelijk de opstanding van de nieuwe mens. En wat is de nieuwe mens? De oude mens staat tegenover de nieuwe mens. Adam staat tegenover Christus. De nieuwe mens, dat is alles wat van Christus is. En wat uit Christus is. Die mens die komt op een nieuwe wortel. En die moet uit die nieuwe wortel leven. En dat is ook een proces van meer en meer. Dus als ik het goed begrijp, dan zijn Gods kinderen dus twee mensen. Ja, inderdaad. Er is sprake van een oude mens die sterven moet. Er is sprake van een nieuwe mens die opwassen moet. En die twee die verdragen elkaar niet. Die twee die strijden tegen elkaar. Dat is de strijd tussen vlees en geest. En zolang als die oude mens er is, kun je niet zeggen ik ben bekeerd. Dus iemand die vanmiddag zegt ik ben bekeerd, die mag eigenlijk zijn leven wel eens nakijken. Is dat zo? Is die oude mens echt dood? Als dat zo zou zijn, dan was u hier niet meer op deze aarde. Ik hoop dat het uw gebed mag blijven, dat het uw gebed mag worden. Heere, bekeer mij. Zo gij al uw volk bekeert, zo zal ik bekeerd zijn. Iemand die dat gebed niet kent, iemand die die worsteling niet kent, daar durf ik toch van te zeggen, die is nog onbekeerd. Ja, want dan heb je niet die twee mensen, dan heb je niet die strijd. En daarin bestaat nu juist de waarachtige bekering des mensen. Onze eerste gedachte, waarin die bekering bestaat. We gaan naar onze tweede gedachte. De droefheid waaronder die bekering plaatsvindt. Die bekering die gaat namelijk gepaard met droefheid. Want wat is de afsterving van de oude mens? Het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonde vertorend hebben. Let u op het woordje hartelijk. Dat heeft te maken met je hart. Deze droefheid in de bekering is een hartelijke droefheid. Het is geen droefheid die opkomt uit het gevoel, maar het is een droefheid die voel je in je hart. Iemand die die droefheid heeft, die gaat zichzelf op zijn borst slaan. Daar zit de pijn. Kijk maar naar die tollenaar. Hij sloeg zichzelf op de borst. O God, wees mij de zondaar genadig. Kijk, dat is echt. En dat is ook niet zomaar over. Sommige mensen die kunnen heel emotioneel zijn. Dan denk je, tjonge, wat zijn die bedroefd. En 2 seconden later is het weer over. Dan denk je, ja, is dat nou echte droefheid? Zit blijkbaar niet zo diep. Je merkt dat ook wel eens bij begrafenissen. Mensen huilen, maar je bent nog niet terug in de kerk of alles is alweer over. Dan is het emotie, maar ja, is dat nou een hartelijk leedwezen? Een hartelijk leedwezen, ach, dat zal misschien niet eens altijd met tranen gepaard gaan. Misschien zitten er wel mensen hier vanmiddag in de kerk, je ziet het niet aan hun ogen. Kan wel, maar je hoeft het niet altijd aan hun ogen te zien, terwijl toch de pijn hier van binnen in hun hart zit. Een hartelijk leedwezen. Let op dat woord leedwezen, alsof er iemand gestorven is. Zo diep zit dat. Leedwezen, dat is rouw. Nou, zo is het met die droefheid in de bekering. Dat is de droefheid dat je God kwijt bent. Het is de droefheid naar God over de zonde. Want die droefheid werkt een onberouwelijke bekering tot de zaligheid. Een leedwezen waarover. Dan zien we in dit antwoord dat er 2 dingen zijn in de bekering. In de eerste plaats is dat godskennis. En in de tweede plaats is dat zelfkennis. Dat wij God door onze zonde vertorend hebben. Wij hebben God vertorend. We zeggen wel eens bedroefd, maar dit gaat eigenlijk nog dieper. Vertorend. Dat heeft met Gods deugden te maken. Mensen in de waarachtige bekering hebben kennis en krijgen kennis van de deugden van God, de rechtvaardigheid van God, de heiligheid van God. En dat leert hen dat zij God vertorend hebben. Als je de deugden van God niet kent, gemeente, waarom zou je dan hartelijk leedwezen hebben over de zonde? En je merkt dat ook bij de mens van nature, die zit er niet mee. Met de zonde, die kan gewoon doorleven, die slaapt er heerlijk van. Hoe komt dat? Omdat hij God niet kent. Hij weet niet wat de rechtvaardigheid van God is, hij weet niet wat de heiligheid van God is. Hij kent ook zichzelf niet. Hij kent zijn zonde niet, maar in de weg van de bekering leert men de zonde kennen. En die zonden die gaan smarten, omdat ze tegen God gedaan worden. God door onze zonden vertorend hebben. Hebt u zondekennis? Kom je nog niet zo heel veel tegen? Wee mij dat ik zo gezondigd heb. En net als David, ik ken mijn overtreding, zegt hij. En mijn zonde is steeds voor mij. De Heere zegt bij monden van de profeet Jeremia, alleen de ken uw ongerechtigheid. Daar zit de haper. Onze grootste ellende is dat we onze ellende niet kennen. En daarom kennen we ook de toren van God niet. In de weg van de bekering leert de mens dat hoe langer hoe meer, dat gaat steeds dieper, dat hij God door zijn zonde vertorend heeft. En die God, jongens en meisjes, die krijg je lief. Dat is zo wonderlijk. Want de Heere die stort in de bekering zijn liefde uit in je hart. En dan kun je God niet meer missen. En als je iemand lief hebt, als je veel van je moeder houdt en je moeder is bedroefd, dan vind je dat erg, toch? of je vader is bedroefd, dan vind je dat erg. Nou, als je van de Heere houdt en je hebt de Heere bedroefd, dan vind je dat erg. Dat doet pijn, dat wij God door onze zonde vertorend hebben. En dat brengt aan de voeten van God. Dat doet niet wegvluchten van God, maar dat is zo wonderlijk in de weg van de bekering. Dat hoewel een mens Gods deugden leert kennen en zijn eigen zonde, hij toch niet wegvlucht van God, want dat doet een slaafse vrees. Maar dat hij naar de Heere toevlucht. Dat hij zich als een arme zondaar aan de voeten van de Heere neerlegt. Dat komt door de liefde. Want de liefde geeft overbuiging. En die is er in de weg van de bekering. Dan ga je de zonde hoe langer hoe meer haten. Dat is een proces. En er is veel en veel meer zonde dan je zou denken. In het begin, als de Heer in je leven komt en je aan één of enkele zonde bekendgemaakt wordt, dan schrik je daar al enorm van. Maar dan weet je nog heel veel niet. In dat doorgaande proces kom je erachter dat je niet alleen zonde doet, maar dat je zonde bent. En dat dat betrekking heeft op je hele leven. Hoe langer, hoe meer. Haten en vlieden. Vlieden, dat betekent vluchten. Dus wat gaan Gods kinderen doen? Ze gaan wegvluchten. En dat is nou zo wonderlijk, jongens en meisjes. In de bekering is dat het beste wat je kunt doen. In het gewone leven vindt men iemand die vlucht, dat vindt men een verliezer. Maar in de bekering is het zo, als je voor de zonde wegvlucht, dan ben je een overwinnaar. Die zichzelf overwint, die is sterker dan die een stad inneemt. Wegvluchten voor de verleiding van de zonde. Wegvluchten voor de gelegenheid van de zonde. Dan zijn de plaatsen, daar wil je niet meer komen. Dan zeg je, ik wil daar niet wezen, want daar wordt gevloekt. En dat doet mij zo ontzettend zeer. Ik kan daar niet meer naartoe. En met die vrienden kan ik niet meer omgaan. Niet dat ik beter ben. Ik ben nog slechter dan hen. Maar wat zij willen, dat kan ik niet meer. Vluchten. Ik denk aan Jozef. De wereld zou zeggen, hij krijgt de kans van zijn leven als die vrouw van Potifar hem probeert te verleiden. Er is geen haan die ernaar kraait. Niemand zal het zien. En wat zegt Jozef? Zou ik zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen God? Hij vlucht weg. Haten en vlieden. Dan krijg je een teer gebedsleven. Of de Heer je voor de zonde wil bewaren. Als er geen vlieden is van de zonde, is er geen bekering. Als er niks verandert in je leven, is er geen bekering. En dat merk je bij mensen, die blijven precies hetzelfde, er verandert niks in hun leven. En ze zeggen bekeerd te zijn, maar het komt niet in de vruchten openbaar. Ze zijn niet bedroefd. Ze kennen hun zonde niet. En dat is dus niet de waarachtige bekering. Want de waarachtige bekering gaat gepaard met leedwezen, met droefheid over de zonde. Kent u dat? Zit u zo in de kerk? Lig je zo 's avonds op je knieën voor je bed als je terugdenkt aan de dag van vandaag en van gisteren? Want die oude mens, ik kan niet zeggen, ach, dat is een vreemde voor mij, heb ik niks mee te maken. Nee, die oude mens, dat ben ik zelf. Dat is mijn eigen boze hart die ik iedere dag tegenkom. Daar kun je jezelf niet in verontschuldigen. Kennen wij die droefheid naar God over de zonde? En ach, u bent heel eerlijk als u zegt, dominee, ik ken het niet. Want van nature kennen we het ook niet. Maar smeek daar dan om ontdekkende genade, om godskennis, om zelfkennis. Want je kunt het niet missen. Wie dat mist, die mist de waarachtige bekering. En als dit er niet is, dan is het volgende er ook niet. En als het volgende er niet is, dan is dit er ook niet. Dit is er allebei of het is er allebei niet. Dus je kunt niet zeggen, het eerste heb ik wel en het tweede heb ik niet. Nee, het is er allebei wel of het is er allebei niet. Het andere is de vreugde. Onze derde gedachte, de vreugde waarmee de bekering zich voltrekt. Misschien zeggen jongens en meisjes, ach dominee, ik heb er helemaal niet zo'n zin in om bedroefd te worden. Nee, dat snap ik wel. Wie heeft daar nou zin in om bedroefd te worden? Maar is de bekering nou alleen maar droefheid? Als je dat denkt, dan heb je daar toch een hele verkeerde voorstelling van. De bekering is ook vreugde. De bekering is ook blijdschap. De bekering geeft een vreugde die de hele wereld je niet geven kan. Dat gaat boven alle aardse vreugde uit. Want er is nog een andere kant in die bekering. En dat is de opstanding van de nieuwe mens. En die opstanding van de nieuwe mens is in alles precies het tegenovergestelde van de afsterving van de oude mens. En dat is ook een proces. En dat is ook niet klaar. Die nieuwe mens die groeit niet als een wonderboom zo in één nacht dat je kunt zeggen en nu ben ik bekeerd. Nee, dat is een proces wat je hele leven duurt. Een hartelijke vreugde in God, weer in dat hart. Ja, er is heel veel oppervlakkige vreugde, gevoelsvreugde, emotie. Er is zoveel emotie, mensen drijven op emotie. Maar dit is wat anders. Een hartelijke vreugde in God. Dus dat betekent in de bekering gaat het over God. Het gaat eigenlijk niet over mij en het gaat niet over mijn zaligheid zozeer. En het gaat er niet om iets te verdienen, maar het gaat om God. De liefde tot God is in mijn hart uitgestort. En dat geeft vreugde. Het aangezicht van de Heere, de gemeenschap met de Heere, het zoeken van de Heere, de dienst van de Heere. Jongens en meisjes, in de bekering krijg je alles van de Heere lief. Heb je Gods dag lief? Heb je de zondag lief? Nee, dan ben je nog onbekeerd. Heb je Gods woord lief? Heb je Gods huis lief? Heb je Gods dienst lief? Want in de weg van de bekering krijg je alles lief wat van God is, omdat het van God is. Je hebt God lief, dus je hebt ook zijn dienst lief. Het is een hartelijke vreugde in God. Hartelijk. Kijk, er is meer geestelijke vreugde. Ik denk aan het zaad wat op de steenachtige plaatsen valt. Daarvan zegt de Heere Jezus dat zij het woord terstond met vreugde ontvangen. Maar het hart is onverbroken. Dus het blijft aan de buitenkant. Het is geen hartelijke vreugde. Het zit in het gevoel. Dat zijn mensen die vreugde hebben in het evangelie. Die vreugde hebben in de belofte. Die vreugde hebben in het kruis. En in alle mooie dingen van de Bijbel. Dat vinden ze prachtig. Maar je hoort ze niet over de zonde. Dat is het tijdgeloof. Het tijdgeloof is een geloof zonder bekering. Het tijdgeloof is het geloof zonder een gebroken hart. En dat tijdgeloof heeft wel vreugde, maar het is een tijdelijke vreugde. Het is niet een vreugde in God. Dit is een hartelijke vreugde in God. En naarmate dat die zondaar God liever krijgt, zal die vreugde ook meer en meer verdiepen. Het is een vreugde door Christus. Kijk, want waar komt nou die zonde uit voort? Die komt uit die oude Adam. En die moet ik kwijt. Dat is een proces. En waar komt nou die begeerte naar God uit voort? Die komt uit Christus voort. Die bekering, en daarom is ook eerst wedergeboorte nodig voor de bekering. Die bekering vloeit uit Christus. Die nieuwe mens, die staat op Christus. En die vreugde, die is uit Christus. En die wil om naar de wil van God te leven, die is uit Christus. Wij leren geen bekering buiten Christus. Nee, al die weldaden en vruchten zijn door Christus verworven. En vloeien uit hem voort. Daarom staat hier, door Christus. Om de waarachtige bekering te kunnen ondervinden, moet er gemeenschap zijn aan Christus. En die vreugde die wordt groter naar de mate dat de zondaar Christus leert kennen. Want dat is zo'n geheim. Die opwas van de nieuwe mens, hoe dat nou moet. Dat kan niet uit jezelf, dat moet uit een andere wortel komen. En daarom moeten Gods kinderen uit Christus leren leven. En dat is zo'n les om die te ontvangen in het geestelijke leven. En dat geeft zo'n vreugde, dat leven uit Christus, die gemeenschap uit Christus, die zou je voor de hele wereld niet willen missen. Echt waar, jongens en meisjes, je hoeft met Gods kinderen geen medelijden te hebben. Het is niet alleen kommer en kwel, maar er is ook heel veel vreugde in hun hart. Er is ook heel veel blijdschap in hun hart. David met al zijn ellende, die zegt, gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven dan anderen die bij koren en most wel lustig leven, in hun overvloed verblijd. Ik zou niet willen ruilen, want wat u mij geeft, dat is meerder. Paulus zegt, Christus leeft in mij. En dat hield hem op de been. Hij zegt, het leven is mij Christus. Dat is het doel van mijn leven. Dat is de wortel van mijn leven. Dat is de vreugde in mijn leven. Hoe langer, hoe meer. En een ernstige lust en liefde om naar de wil Gods in alle goede werken te leven. Ja, de opstanding van de nieuwe mens bestaat niet alleen uit vreugde, maar bestaat ook uit gehoorzaamheid. Nooit vergeten. De opstanding van de nieuwe mens bestaat niet alleen uit vreugde, maar ook uit gehoorzaamheid. En die gehoorzaamheid geeft vreugde. Waarom? Wel, wat een lust was, dat wordt een last. En wat een last was vroeger, dat wordt een lust. Dus je krijgt een lust in gehoorzaamheid om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Dan kijk je uit naar de zondag. Daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. Dan is de wet, denk aan Psalm 119, bijna ieder versje gaat erover. Daarom zingen we dat 's morgens ook altijd naar de wet. Maar je merkt aan die dichter, die heeft maar één vermaak. En dat is de gehoorzaamheid aan Gods geboden. Ja, kijk, wie één is met Christus, die kan niet geen vreugde hebben in de wet. Want Christus zegt, ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet, in het binnenst van mijn ingewand. Dus iemand die in Christus is, die kan niet anders dan leven naar de gehoorzaamheid van de wet van God. In alle goede werken te leven. Dus wat is nou de wortel van de goede werken? Dat is niet die oude mens. Maar die wortel van de goede werken, dat is de nieuwe mens. En die nieuwe mens, die staat op de wortel Christus. Dat zijn goede werken. En dat is waarachtige bekering. Heel anders dan wat men er vandaag vaak van maakt. Dan is de bekering een beslissing die jij neemt. Jij hebt een goede wil. Jij hebt een vrije wil. Jij kunt een keuze maken. Jij kunt kiezen voor God. En dat is je bekering. Maar zo is het niet. Die mensen die plaatsen de bekering voor het stuk van de verlossing. Die zien niet dat de bekering een vrucht is uit de Heere Jezus Christus. Kent u die twee stukken? Leg daar nou uw leven eens naast. En als u zegt eerlijk, dominee, ik ken dat niet, dan zeg ik tegen u, bekeert u. Bekeert u. Bekeert u. U zegt, ja, maar u zegt dat ik dat niet kan. Ja, maar daar bent u niet klaar mee. Bekeert u. Ja, maar God moet het doen. Ja, maar worstelt u daar dan mee aan de troon van Gods genade? Ik heb wel eens een huisbezoek afgelegd bij een man die zei, toen was ik nog geen dominee, hij zei, meneer, God moet het doen. Ik zei, ik ben het van harte met u eens. Ik zeg, alleen de manier waarop u dat nou zegt, daar schrik ik een beetje van. U zegt dat zo onverschillig, u zegt dat zo onbewogen. En als het nood wordt in je leven, dan kun je dat niet zo zeggen. Dan geloof je ook dat God het moet doen, maar dan wordt het een wonder dat God het moet doen. Want dan kan het toch. Maar dan kom je erachter, als ik het moet doen, dan komt het nooit meer goed. Dan wordt het juist zo'n wonder. Dan brengt het je op je knieën. Dan wordt het je beden. Heere, bekeer mij toch. Bekeer mij toch. Dan zal ik bekeerd zijn. We gaan in onze vierde gedachte de werken. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 51 en daarvan het zevende vers. Dan zal ik elk die het heilspoor bijster is, vrijmoedig al uw rechte wegen leren. De zondaar zal zich dan tot u bekeren en scheppen moed uit mijn behoudenis. We noemden nu Psalm 51 en daarvan het zevende vers. Onze vierde gedachte, de werken waaruit de bekering blijkt. Want de bekering heeft vruchten. Daarvan zegt Johannes de Doper, breng dan vruchten voort der bekering waardig. En wat zijn dat voor vruchten? Dat zijn de goede werken. En daar wilde onze vaderen naartoe, naar die goede werken. Maar ze willen duidelijk maken wat daar nou voor nodig is. Daar gaat de verlossing aan vooraf. Daar gaat de ellende aan vooraf. Dat is een vrucht der dankbaarheid, goede werken. En iemand die geen goede werken doet, die is goddeloos. Iemand die geen goede werken doet, die is ondankbaar. En iemand die in zijn ondankbaar leven voortvaart, vraag en antwoord 87, die komt niet in de hemel. In geenerlei wijze. Dus die goede werken, die zijn, ja, dat hebben we de vorige keer gezien, die goede werken, die zijn noodzakelijk. En we hebben drie redenen gezien waarom die goede werken noodzakelijk zijn. Dat is nodig tot verzekering van het geloof. Dat is nodig tot, of in de eerste plaats nodig tot Gods eer. In de tweede plaats nodig tot verzekering des geloofs. En in de derde plaats nodig tot heil van de naaste. Dat mijn naaste voor Christus gewonnen worden. En straks in zondag 44 zullen wij nog horen dat de goede werken in het leven van Gods kinderen altijd onvolkomen zijn. Dat de allerheiligste, zolang als ze in dit leven zijn, maar een klein beginseltje hebben van die nieuwe gehoorzaamheid. Doch al zo dat ze niet naar sommige, maar naar al de geboden Gods beginnen te leven. Dus die goede werken, die zijn nodig. En dan is de vraag, maar wat zijn dan goede werken? Daar is zo'n verschillende voorstelling van. Sommige mensen die hebben het soms zo goed met zichzelf getroffen. En is dat het dan? Wat is dat nou precies, die goede werken? Wel, die goede werken, die moeten aan drie voorwaarden voldoen. Wat zijn goede werken? Alleen die uit een waar geloof geschieden. Waarom? Nou, we hebben gezien, de wortel moet Christus zijn. En wat verbindt een zondaar met Christus? Dat is het geloof. Dat is het geloof gewerkt door de Heilige Geest. Als je dat niet hebt, dan ben je buiten Christus. En dan kun je dus ook niet die vruchten voortbrengen. Dus geloof is onmisbaar nodig. Buiten de wijnstok kan een rank geen vrucht dragen. Waaruit doen wij de dingen? Doen wij ze uit het geloof? Twee mensen kunnen precies hetzelfde doen, terwijl het door de Heere heel verschillend beoordeeld wordt. Wil je een voorbeeld, jongens en meisjes? Ik denk aan Kaïn en Abel. Ze brengen allebei een offer. En de Heere ziet het offer van Abel aan en de Heere ziet het offer van Kaïn niet aan. Waarom niet? Ze doen toch allebei hun best? Nou, Abel brengt dat offer door het geloof. Abel mag op Christus zien. En Kaïn niet. Bij Kaïn is het gewoon een actie vanuit zichzelf. Dat maakt het verschil. En daarom is het van de een goed werk en van de ander niet een goed werk. Want zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Dat is het eerste, uit een waar geloof. Het tweede is naar de wet van God. Dat is de norm. En alles wat naar de wet van God niet is, dat is zonde. En dat brengt ons in conflict met de maatschappij waarin wij leven, want die houdt de wet van God niet aan. Die heeft andere beoordelingscriteria. En die zegt, kijk, als iemand veel pijn lijdt, dan moet je hem in laten slapen. Dat doe je bij dieren ook. Die krijgen ook een spuitje, dan is de pijn over, dan help je iemand. Dat is barmhartigheid. Nee, dat is geen barmhartigheid. Dat is doodslag. En dat mag niet. Wij moeten ons houden aan de wet van God. Wij moeten ons niet laten meeslepen, jongens en meisjes, in alles wat de maatschappij vindt. En de maatschappij die houdt geen rekening met Gods wet. De maatschappij zegt, iedereen mag samenleven als je maar van elkaar houdt. Maakt niet uit, als je maar van elkaar houdt, dan mag alles. Maar nee, de Bijbel heeft daar bepaalde regels voor. En als het niet is naar die regels van Gods wet, dan is het zonde. Wij moeten goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. En het derde wat hier staat is, het moet zijn tot Gods eer. Als je jezelf ermee bedoelt, dan is het helemaal geen goed werk. Dan stinkt het aan alle kanten. Het zij dat gelieden eet, het zij dat gedrinkt, het zij dat iets anders doet, doet het al ter eer van God. En het kan zelfs zijn dat de mensen zeggen, tjoh, wat hij doet of wat zij doet is helemaal verkeerd. Terwijl de Heere zegt, het is een goed werk. Wilt u een voorbeeld? Ik denk aan die vrouw die de voeten van de Heere Jezus zalfde. En Judas was boos, jongens en meisjes, boos. Hij zegt, deze zalf had duur verkocht kunnen worden. 300 penningen, dat had aan de armen gegeven kunnen worden. En dan zegt de Heere, laat af van haar. Want ze heeft een goed werk aan mij gebracht. Een goed werk, ze heeft het gedaan uit het geloof. Ze heeft het gedaan tot Gods eer en ze heeft het gedaan naar Gods wet. En daarom vind ik het een goed werk. Terwijl de mensen zeggen, het is een verkeerd werk. Zo zou het moeten zijn. Dat moet ons uitdrijven tot de troon van Gods genade. En niet die op ons goed dunken of menseninzettingen gegrond zijn. Dat is natuurlijk gericht tegen de Romeinse kerk. Die boordevol menseninstellingen zit. Maar ja, ook onder ons is veel eigenwillige godsdienst. De Farizeeërs die hadden een paar honderd geboden erbij gemaakt. Maar dat was eigenwillige godsdienst. De Heere zegt, tevergeefs eren zij mij, lerende leerlingen die geboden van mensen zijn. Dat zijn geen goede werken. Als je ziet wat ze aan de andere kant deden, wat deden ze veel kwaad, wat waren ze vaak liefdeloos. Zij vergaten de hoofdsom van de wet en dat is liefde tot God en liefde tot de naaste. Dus alles wat ze erbij verzonnen, dat was allemaal kwaad werk. Daar maakten ze een grond van. Wat kan een mens daar een godsdienst van maken? Al die regeltjes, al die degelijkheid, al die vroomheid. Ja, zegt iemand, ben van harte met u eens, dominee. Want dat heb je bij ons in de kerk, dan heb je die regels over de kleding en over haardracht en zo. En ik heb er ook altijd zo'n hekel aan. Ja, ho, wacht even. Zijn dat menseninzellingen of gaat dat terug op de regels die de Heere zelf in zijn woord geeft, toch? De Heere doet toch uitspraken over kleding, de Heere doet toch uitspraken over haardracht, de Heere doet toch, dat zijn geen menseninstellingen, dat wordt er vandaag wel van gemaakt. Dan zeg maar, ja, dat was in de tijd van Paulus zo, maar voor ons hoeft dat allemaal niet meer. Wij mogen doen en laten wat we willen. Nou, vergeet het maar. Wat teruggaat op het woord, dat is geen menseninzetting. Dat schrijft de Heere ons voor. Daar moeten wij ons aan houden. Maar daarbuiten is er vaak nog zoveel wat tot grond gemaakt wordt. En daar bedriegen we onszelf mee. De hoofdsom is liefde. En wettische godsdienst is liefdeloos. Dan hakt men elkaar het hoofd af. En men vindt zichzelf beter dan de ander. En wat je mist, dat is de liefde. Alles wordt afgekeurd, iedereen wordt afgekeurd. Men keurt alleen zichzelf niet af. Dat is ontzettend hoogmoedig en heel erg liefdeloos. En dat is nou juist tegen Gods wet. Want de wet is liefde tot God en liefde tot de naaste. En dan word je ook voorzichtig. Dan ga je niet alles doen wat je zelf graag wil, maar dan ben je ook bang, jongens en meisjes, om een ander te bedroeven. Dat is ook liefde. Om rekening te houden met Gods kinderen. Rekening te houden met de zwakken in de gemeente. Bekeert u. Bekeert u. Ja, zegt Felix tegen de apostel, voor ditmaal ga heen. En als ik gelegener tijd bekomen zal hebben, dan zal ik u tot mij roepen. Ja, kwam even niet uit. Nee, het komt nooit uit. Maar ik weet niet of Felix ooit gelegener tijd gevonden heeft. We weten ook niet wanneer de laatste roepstem zal zijn. En daarom bekeert u, bekeer je. Mag je niet naast je neerleggen, neem dat mee naar huis. En dat zeg ik ook tegen vrome mensen, die broers van Jozef. Ze hadden hun broer verkocht, notabene. Allerlei kwade dingen gedaan, hun vader bedrogen. En weet je wat ze zeggen? Wij zijn vroom. Ja. Nou, daar wist Jozef al raad op, om die vroomheid eraf te krijgen. Wij zijn niet zo vroom. Iemand die zelf kennis heeft, die komt erachter. Ik ben een arme zondaar. O God, wees mij de zondaar genadig. Kinderen des Heren, wat krijgt Christus dan een waarde? Hij zegt, uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Dat is een smartelijke les. O, dat wonder, uw vrucht, worden uit mij gevonden. Amen.